Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 119 en daarvan vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Psalm 119, vers 25. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren en zingen in aansluiting daarop van Psalm 51, het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Het is het vijfde vers van Psalm 51. Toen sprak God al deze woorden, zeggen: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in de profetie van Ezechiël, en wel in hoofdstuk 36. En we lezen samen daarvan de versen 16 tot en met 38. Wij noemden u Ezechiël 36, vanaf vers 16 tot en met vers 38. Ezechiël 36, te beginnen bij vers 16. Verder geschiedde het woord van de Heere tot mij, zeggende: Mensenkind, het huis van Israël, als ze in hun land woonden toen, verontreinigden zij dat met hun weg en met hun handelingen. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid van een afgezonderde vrouw. Daarom goot ik mijn grimmigheid over hen uit om des bloeds wil dat ze in het land vergoten hadden en om hun drekgoden waarmee zij dat verontreinigd hadden. En ik verstrooide hen onder de heiden en ze werden verspreid in de landen. Ik oordeel ze naar hun weg en naar hun handelingen. Als ze nu tot de heiden kwamen waarheen zij getogen waren, ontheiligden ze mijn heilige naam omdat men van hen zei: Deze zijn het volk des Heren en zijn uit zijn land uitgegaan. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam, die in het huis Israëls ontheiligde onder de heideren waarheen zij gekomen waren. Daarom zeg tot het huis van Israël, zo zegt de Heere Heren: Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de heideren waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heideren ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen, dan zal ik rein water op u sprengen en ge zult rein worden van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u en ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u en ik zal maken dat gij mijn inzettingen zult wandelen, mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb en gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinigheden en ik zal roepen tot het koren. En zal dat vermenigvuldigen, ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst van het veld vermenigvuldigen, opdat ge de smaadheid van de honger niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult ge gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren. Ge zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere Heer, het zij u bekend, schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. Alzo zegt de Heere Heer, ten dagen als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden en het verwoeste land zal bebouwd worden, in plaats dat het een verwoesting was voor de ogen van een ieder die er doorging. En ze zullen zeggen: dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden. En de eenzame en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond. Dan zullen de heiden in de plaatsen rondom u zijn, zullen overgelaten zijn, weten dat ik, de Heere, de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Alzo zegt de Heere Heere, daarboven zal ik en hierom van het huis is als verzocht worden, dat ik het hun doe. Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen als schapen, gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem op hun gezette hoogtijden. Alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden, en ze zullen weten dat ik de Heere ben. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte Ezechiël 36, de versen 25 en 26. 25 en 26. Dan zal ik rein water op u sprengen. En gij zult rein worden van al uw onreinigheden. En van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven. En zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En zal u een vlezen hart geven. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, wat een heerlijke belofte. Tegenover al de zonden en onreinheid van het volk van Israël. Uw volk, dat het zo verzondigd had. Dat volk mag in deze belofte delen. En u zegt het, dat doe ik nou niet om iets in u, maar om eens grote naams wil. O, en het is daarop, Heere, dat wij pleiten vanmorgen. O, wil om uw grote naams wil in uw toorn gedenken aan uw ontferming. Want ook wij hebben gezondigd en ook wij hebben u op het hoogst misdaan. U kunt nooit om iets in ons uw genade aan ons bewijzen. Immers dan zou genade geen genade meer zijn. En daarom komen wij tot u om u te vragen. Ontferm u over ons vanwege uw naam. Die naam die u zo heerlijk hebt willen openbaren. In de Zoon van uw welbehagen, de Heere Jezus Christus. Immers waar er van ons uit geen weg meer is tot u, hebt u in de Zoon van uw eeuwige liefde een verse dat is een nieuwe en een levende weg willen openbaren. Hij die het getuigd heeft, ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij, dat is door het geloof in mij. En nu behaagt u het Heere om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. O, schenk ons dan de hulp van uw geest, zowel in het spreken als in het luisteren, opdat het woord zijn krachtige werking zal doen in onze harten. Voor het eerst, waar wij nog dood zijn door de zonden en misdaden, daar waar ons hart nog in vijandschap jegens u leeft, wij ons niet laten gezeggen door het getuigenis dat tot ons klinkt, maar dat woord nu te horen, zoals we het nog nooit eerder hoorden, zodat het gehoorzaamd wordt. Immers daartoe roept u ons toch. Zoals wij mensen ook elkaar roepen, opdat wij zouden luisteren naar elkaar. Zo gebruikt u onze taal. Zo gebruikt u onze dienaren, uw dienaren, om uw stem te zijn tot de gemeente. En dan zegt u het. En ieder die oren heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. O, laat dan het gebed zich maar vermenigvuldigen, Heere. Mag ik uw stem dan horen vanmorgen, opdat ik niet meer op eigen gekozen wegen zal blijven wandelen, die paden des doods zullen blijken te zijn, maar dat die weg in Christus Jezus, door u zelf geopenbaard, ook mijn weg zal zijn. Wij ons tot u zouden bekeren. En Heere, waar wij u mogen kennen, Wat is het altijd weer heerlijk om onder de bediening der verzoening te zitten. Om altijd maar weer te horen wie u, o Heer Jezus Christus, bent voor een zondig mensenkind. Want ook al mogen wij u dienen en vrezen als het allerhoogst en eeuwig goed, blijft het woord des Heren nochtans staan, wij struikelen dagelijks in velen. En wat doet het ons menigmaal pijn, Heren, dat die zonde zo nog zo kan leven in ons binnenste, maar gelukkig. We weten dat wij met ons verloren leven bij u mogen schuilen. En u menigmaal hebben we er ons over verwonderen dat we bij u vertroosting, geest en leven mochten ontvangen in die tere, gelovige gemeenschap met u, waardoor het hart geheel en al op u betrokken wordt. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Zegen ons zoals we samen mogen zijn in uw huis. Gedenk uw gemeente thuis, wil ook daar uw zegen schenken, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Rijd voorspoedig, o dierbare koning, op het woord uw waarheid. Wij vragen het u alles om de verdiensten van Christus en in de verzoening van al onze zonden. Amen. Gaan wij nu samen zingen van Psalm 65, het tweede en het derde vers. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. En ook het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Het zijn de versen 2 en 3 van Psalm 65. Gemeente, we houden het onze kinderen en kleinkinderen altijd voor. Jullie moeten een nieuw hartje hebben. Vraag de Heere maar veel om. De Heere wil het je echt geven. En misschien is het u wel eens overkomen dat dan ineens uit de kindermond onverwacht een vraag klinkt. Papa, mama, oma, opa, hebt u een nieuw hartje? En wat is een nieuw hartje eigenlijk? En dan hoop ik dat er vele kinderen en kleinkinderen in de kerk zitten vanmorgen die zeggen, oh ja, maar papa en mama konden dat vertellen hoor. Wanneer de Heere en hoe de Heere hun een nieuw hartje heeft gegeven. En niet alleen dat, maar ook wat dat voor het leven van elke dag betekent. Want als de Heer je een nieuw hart geeft, dan heeft dat consequenties, dan heeft dat gevolgen voor het leven van elke dag. Nou is het in de eerste plaats goed om te weten in verband met de tekst, dat het geven van een nieuw hart alleen in Ezechiël 36 genoemd wordt. Dus het geven van een nieuw hartje is terug te voeren tot onze tekst van morgen. Verder vindt u het nergens. En in de tweede plaats is het dan belangrijk om te weten in welk verband staat zo'n tekst. Hoe heeft God het bedoeld wanneer hij zegt ik zal u een nieuw hart geven? Ezechiël was betrokken bij de eerste wegvoering in het jaar 597 voor Christus. Wegvoering vanuit Juda, Jeruzalem. Naar Babel, het grote Babel, samen met koning Joachim en de voornaamsten van het land, zeg maar de bestuurders en de legerofficieren, de intellectuelen, de bezittende klassen, maar ook de mensen die zorgden voor de geestelijke weerbaarheid, de priesters, de levieten en de profeten. In totaal werden er bij die eerste wegvoering zo'n 10.000 vooraanstaande, zo zullen we ze maar noemen, weggevoerd naar Babel. En Ezechiël was een man die afkomstig was uit het priesterlijk geslacht, voorbestemd om zijn hele leven als priester te gaan dienen voor de Heere. En deze man die had de Heere lief. Hoe lief zijn mij uw woningen. En ik hoop dat dat herkenbaar is voor velen in Scherpenis. Waar kun je nou beter zijn als hier? De plaats waar de bediening van de verzoening plaatsvindt. De plaats waar de Heer spreekt over genade, overvloeiende voor de grootste der zondaren. Waar kun je beter zijn dan hier waar die boodschap zondag aan zondag mag worden verkondigd? Maar het loopt in ons leven wel eens anders als dat wij denken. En zo was het ook in het leven van Ezechiël. Want in 597 voor Christus wordt hij dus gedeporteerd samen met die ballingen. Dus zijn gedachten over het aanstaande priesterschap moest hij opgeven. En dat moet wel een geweldige beproeving geweest zijn voor deze godvrezende man, wanneer je met grote liefde en toewijding toewerkt naar het priesterambt, en dan wordt dat zomaar plomp verloren, geblokkeerd, doordat je als een balling samen met een afgodisch volk, want dat was het, afgevoerd wordt naar Babel. Dat is een hard gelach. En hoe wordt dan het godvrezende hart gekraakt en gekneusd? Hoe wordt het geestelijk leven dan op de proef gesteld? Het laat ons duidelijk zien dat God dus niet alleen afgodendienaars afvoert naar Babel, maar ook zijn geliefde kinderen, die er ook waren. Getuige Ezechiël. Het oordeel van God onttrekt zich niet aan de levende kerk. Zijn oordeel houdt bij de kerkdeur niet op. Petrus zegt het in het Nieuwe Testament in zijn eerste Petrusbrief. Want het is de tijd dat het oordeel beginnen van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, van het huis Gods dus, welk zal het einde zijn van degenen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En laat ons dit woord ter harte nemen. Hoe wordt in deze woorden blootgelegd wat het betekent om het evangelie? Letterlijk betekent dat de blijde boodschap. En dat is dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft naar deze wereld om zalig te maken dat wat verloren was. Blijder boodschap kun je niet voorstellen. Dat evangelie in ongeloof wordt gesmoord. Niet gehoord wil worden. We er geen boodschap aan hebben. De kerk zit nagenoeg vol vanmorgen. Maar vraag je nou eens werkelijk af, wat betekent het evangelie van de gekruisigde Christus voor mij? Hoeveel keer is hij ons hier niet voor ogen geschilderd? Als die dierbare zaligmaker zo gewillig om het verloren te zoeken. En we keuren hem nog geen blik waard. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte, nog heerlijkheid, dat hem begeerd zouden hebben. En met eerbied gezegd, God heeft u voor het verderf niet over. Zo berachtig als ik leef, spreekt de Heere. Zo ik lust heb aan de dood van de goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. Daarom heeft hij de vorst des levens naar deze wereld gezond. Om te sterven in mijn plaats. Opdat ik door het geloof in hem zou leven. Want wie in mij gelooft zal leven, zelfs zal ware hij gestorven. De ouderen onder ons zullen het wel herkennen. Hoe ouder je wordt, hoe meer je met de dood bezig bent. Juist in de herfsttijd heb je daar nog meer oog voor. Als je ziet hoe alle bladeren gaan vallen. En dan zegt de schrift, wij allen vallen af als een blad. En dan moeten we direct bij zeggen, we hoeven er niet oud voor te zijn. Want er zijn al heel wat kinderen afgevallen als een blad. En dan is het de vraag, kennen we de Heer? Weten we van zijn genade in ons hart en in ons leven? Daarom, dus dat zegt Paulus, zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baarde. Dat betekent letterlijk alsof God door ons smeekte. Laat u met God verzoenen. Die God, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij dan ook met hem ons niet al die dingen schenk. Hij is immers een volkomen zaligmaker. In het leven van het volk van Israël en het volk van Juda is er een lijn te zien die alleen maar naar beneden loopt. En we moeten helaas zeggen, met de kerk van vandaag is niet anders gesteld. De ontwikkelingen in de kerk baren heel veel verdriet en zorg. Als je toch de synodeverslagen van de week gelezen hebt. Waar moet dit heen? En dan de verdeeldheid. En de scheuringen. 2004 is toch een ramp gebleken voor de kerk, of ervaart u dat niet zo? En afgelopen week scheurt er dan nog weer in Kruiningen een gemeente in tweeën na hopeloze conflicten en rechtsgedingen. En dan te bedenken hoe de kerkverlating toeslaat. U mag God wel dankbaar zijn dat u nog als zo'n gemeente bijeen mag zijn. Ik kom in heel veel gemeenten. En ik zie hoe de gemeente steeds verder in het slop geraakt. De tweede dienst 's avonds, als er dan nog 60% in de kerk zit van wat er 's morgens zit, dan mogen we nog blij zijn. En we weten het proces van kerkverlating is niet te stuiten, zo lijkt het. Kerkgebouw moet worden gesloten om dienst te gaan doen als tempels van cultuur en kunst. Gemeente, wat is het toch een zegen als we zondag aan zondag nog als gezinnen met onze kinderen en kleinkinderen op mogen gaan. Wat een vreugde is het voor de Heer Jezus geweest om met zijn ouders naar Jeruzalem te reizen. U weet het, hij is 12 jaar en dan is hij zo bezig in de dingen van de Vader dat hij er geen moment erg in heeft gehad om met zijn vader en moeder weer terug te gaan. En dan kan je, als je genieten mag van de dienst aan de Heer, kan je daar alles bij voorstellen. Dat zijn toch diensten. En zo is het ook in de prediking. Dat je het jammer vindt dat je amen moet zeggen. En zo zit je als hoorder ook in de kerk. Dat je denkt, ach, is het nou al afgelopen. Ik wou hier wel blijven zitten. Dat je onder een open hemel mag zitten. En dat brood van het leven maar gegeven wordt zonder maat. He, zo wil de Heer het toch, geef gij hun te eten. Het heeft ons als kind al geleerd. Doe nou je mond eens wijd open, joh, dan zal ik hem vol doen. Dat is toch de Heer die mildelijk geeft en niet verwijt. Nou, van die God te genieten en hij laat zich genieten. Juist in de bediening der verzoening, onder de prediking, onder de bediening van de sacramenten. Het is mij goed, mijn zalig lot nabij te wezen. Bij mijn God. Maar nou de cruciale vraag. Hoe is het nou met ons? Want wij vormen de kerk, nietwaar? De Heidelberger Catechismus die vraagt niet wat gelooft de kerk. Maar de Heidelberger vraagt wat gelooft gij? Heel persoonlijk. Van de algemene christelijke kerk. En dan het antwoord zo mooi. En kom op, probeer nou eens je hart ernaast te leggen. Dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Door zijn geest en woord in enigheid van het ware geloof van het begin van de wereld tot aan het einde vergaderd. Beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben. En eeuwig zal blijven. En dan direct daar nog maar vraag en antwoord 32 aangekoppeld van zondag 12. Weer dat persoonlijke element wat steeds weer in die geloofsbelijdenis van de catechismus terugkeert. Waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloven lidmaat van Christus en alzo zijn zalving erachter ben. Opdat ik zijn naam belijde. En mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Hem met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Nou, als dat nou de taal van ons hart is. Dan mogen we zeggen, hoe zalig is het volk dat dit geklank kent. En daar hoef je niet oud voor te zijn. De talen Kanaans, zoals dat wel genoemd wordt, wordt ook begrepen. Door een kind. En dan, als we zo in de kerk mogen staan, kunnen we ook met de verdrukking en moeite in de kerk leven. Ook al begrijpen we dan niet de wegen die God gaat, want het gaat niet aan hem voorbij. Dat zien we hier ook in ons schriftgedeelte. Want hoe zwaar is het voor Ezekiel niet geweest? Moet u voorstellen, daar werden alleen maar afgoden gediend. Dat volk wilde van de Heere niks weten. En de Heere heeft ze gewaarschuwd, gewaarschuwd, gewaarschuwd. Zijn getrouwe profeten, vroeg opzijnde en een zendende staat. Dat betekent voortdurend waren ze daarmee bezig. Maar ze wilden niet horen. En vandaar dat ze nu gedeporteerd worden naar Babel. Inclusief Ezechiël niet met de trein zoals de Joden in wagons naar de gaskamers werden vervoerd. Maar te voet, vastgebonden aan ezels of kamelen. 900 kilometer ver. Steeds verder van Jeruzalem. Steeds verder van de tempel vandaan. En voor de beleving van Ezechiël kunt u begrijpen, steeds verder van zijn God vandaan. En dan gaan er voor Ezechiël 5 jaar van ballingschap voorbij. Ach, ik twijfel er niet aan of in die 5 jaar heeft de Heere toch tot zijn ziel gesproken. Om hem staande te houden te midden van die verdrukking. Om daar 5 jaar in dat verre Babel te zitten. Zonder de dienst aan de Heere waar hij zo naar verlangde. En dan na 5 jaar in Babel verbleven te zijn, gaat God hem roepen tot profeet. En dan moet hij onder de ballingen, die omwille van hun zonde in de ballingschap zijn, het woord verkondigen. Maar dat woord is ook bestemd voor al die godloze ballingen, voor al die godloze bewoners die nog in Israël verkeer. Volk van Jeruzalem en van Juda, dat gewoon is doorgegaan met het dienen van de afgoden. Ook al is het 10-stammenrijk weggevoerd naar Assyrië. Je zou zeggen, dan ben je toch gewaarschuwd. En een gewaarschuwd man telt voor 2. Wel nee, ga maar door. En dan worden de 10.000 weggevoerd. Uit het 2-stammenrijk, uit Jeruzalem en Juda. Dat is toch een waarschuwing, zou je zeggen. Nee, ga maar door. En dan heeft de Heer een woord voor die ballingen die al weggevoerd zijn. En een woord voor dat afgodische volk dat nog steeds in Jeruzalem en Juda verblijft. God slaat ze wel, maar ze voelen geen pijn. Ja, en dan komt het. 11 jaar na die eerste wegvoering volgt de tweede. In 586 voor Christus. En in die tussentijd heeft Ezechiël alleen maar geprofeteerd. En dan profeteert hij van oordeel. Nou, dat kunnen we begrijpen, te midden van al die omstandigheden. In de hoofdstukken 1 tot en met 24 is er sprake van oordeel. En nauwelijks van enige genade. En in de hoofdstukken 25 tot en met 32 zijn de oordelen gericht vooral tegen de heidenvolk. Maar dan vindt er in hoofdstuk 33 tot en met 48 een omslag plaats. Dan gaat de Heere bij monden van Ezechiël spreken van verlossing. En dan is ons sterkste hoofdstuk Ezechiël 36. Ja, een geweldig voorbeeld ervan. Dat God van verlossing spreekt. En hoe hij die verlossing zal bewerkstelligen. Een verlossing die zo rijk is. En die zo allesomvattend is. En die zo vol is. Dat ze nooit kan slaan alleen op dat handje vol ballingen. Dat tenslotte na 70 jaar weer uit Babel terugkeert naar Jeruzalem. Nee, deze profetie mag ook betekenis hebben voor de Nieuwtestamentische gemeente. Omdat, en dan mogen we toch al zien op de Heer Jezus Christus. Door hem de middelmuur die er was tussen Jood en Heiden is weggenomen. Na de grote Pinksterdag mag dat heil toch wereldwijd geproclameerd wordt. Maar de belofte van terugkeer tot de Heer en terugkeer tot het land der belofte geldt in het bijzonder toch, en dat moeten we vooral vasthouden en laten staan, het volk der Joden. Wat hen betreft wacht dit tekstwoord nog steeds op de volkomen vervulling. In vers 24 wordt het ook beloofd, want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit de landen vergaderen. En ik zal u in uw land brengen. En in vers 28. En gij zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. En wij zijn er nog steeds getuigen van hoe God bezig is om die belofte aan zijn volk Israël te vervullen. Wat niemand toch voor mogelijk had gehouden, dat is gebeurd. De Joden zijn sinds 1948 bezig om uit alle windstreken van deze aarde terug te keren. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Uit heel veel delen van het vroegere Sovjet-Unie. Uit Ethiopië, maar ook de landen van Europa. Vele duizenden Joden zijn vorig jaar teruggekeerd. Uit Frankrijk. Naar Israël. God brengt ze thuis naar zijn belofte zoals het hier verwoord is. En dan staat er. Als ze thuis gekomen zijn in het beloofde land. Dan zal God rein water op hen sprengen. Gij zult rein worden van uw ongerechtigheden. En van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Sprengen, dat betekent sprenkelen. Wordt in de meeste gevallen in verband gebracht met het bloed van de offerdieren dat gesprenkeld werd op voorwerpen of mensen. Maar hier gaat het, zo lezen, om besprenking met het water, met rein water. En daar kunnen we van lezen in nummer 8, waar het gaat over de besprenging met het water van de levieten. Voor en al eerst de dienst konden beginnen in het huis van de Heere. Daar staat, en al dus zult gij hun doen om hem te reinigen. Bespreng op hen het water der ontzondiging en ze zullen hun kleren wassen en zich reinigen. Wel, dat water dat ontzondigen kan, dat reine water, daar gaat het hier over. En dat zal de Heere op hen sprenkelen, zodat ze rein zullen worden en niets meer aan hun vroegere leven zal herinneren. Zoals nu schoon water ons lichaam reinigt, zo zal dat schone water Israël verlossen van hun onreinheden, van de drekgoden, staat er. Wat zijn dat drekgoden? Nou, drek, daar staat in het Hebreeuws een woord dat betekent gedroogde mest. Nu noemt God de afgoden van Israël, dat waren de Canaanitische goden, noemt hij, zeg maar, mestgoden. En waar gebruikte men die gedroogde mest nou voor? Wel, om vuurtje te maken. Nou, zo kijkt God nou naar die houten beelden van het volk van Israël. Ze zijn bestemd om door de mest verbrand te worden. En jullie liggen op je knieën, notabene, voor die mestgoden. En ze waren er door geen profeet van af te krijgen. Zelfs niet nu een deel van Juda in de ballingschap is. En toch, ondanks dat dit speelt, is hier de belofte dat God ze zal gaan reinigen. Of ze nou in Jeruzalem gebleven zijn of al weggevoerd zijn. Als ze straks naar Gods belofte zullen terugkeren naar het land der belofte, dan zal hij ze reinigen. Ach, u weet dat veruit het grootste deel in Babel is gebleven. Die waren zo verknocht aan Babel. Die hadden zich van hun toekomst verzekerd. Die hadden geen enkel belang meer om terug te gaan naar de puinhopen van Jeruzalem en Juda. Laat ons maar hier blijven. Maar gelukkig, daar was ook nog een overblijfsel, zo spreekt de schrift erover, naar de verkiezing van Gods genade, die teruggekeerd zijn. En wat zegt de Heere dan in vers 22? Zo zegt de Heere hier, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. Kijk eens, er komt nog een zonde bij. Was het dan nog niet genoeg daar in Juda en Jeruzalem? Nee, wat gebeurt nu God zijn volk in de ballingschap zendt? Doordat de Babyloniërs Jeruzalem en Juda innemen. Nu zeggen ze, kijk nou eens. Dat volk heeft geen sterke God.
Anders had hij ze wel in hun eigen land kunnen houden. En daardoor wordt die naam van God nog des te meer ontheiligd. Dat nu de heidenvolken tegen de God van Israël gaan schamperen. Nee, onze God, de oppergod Marduk van Babel, die is veel sterker als de God van Israël. Toen zij, dat zijn de ballingen, tot de heidenen kwamen waarin ze getrokken waren, ontheiligde zij mijn heilige naam, omdat men van hen zeide, deze zijn het volk des Heren, en ze zijn uit hun land uitgegaan. En dan klinkt van Gods weg. Daarom zeg tot het huis Israëls, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam die gij ontheiligd hebt onder de heiden. Je ziet het, hij doet het uitsluitend en alleen om zijn naam die hij aan dit volk verbonden heeft. Ik ben de Heere, uw God, om die naam. Ach, en wij mogen weten als Nieuwtestamentische gemeente dat de Heere dat alles gedaan heeft met het oog op de verbondsmiddelaar. Dat is de Heere Jezus Christus. Oh, en als wij dan over de Heere Jezus Christus spreken en wij spreken over het water der besprenging en wij spreken over de naam van de Heere, ja, dan worden wij toch gericht op het doopvont. Dan worden we gericht op die plaats waar wij gebracht werden door onze ouders. En waar wij zelf onze kinderen brachten. O, herinner je nog hoe je het gedaan hebt, gemeente? Herinner je het je nog? Hoe je kinderen bracht bij de fontein die God geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dat we het hebben beleden dat alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van al zo. O, dan wijst toch dat doopwater op het offer dat de Heer Jezus Christus heeft gebracht. Het sacrament van de doop is de bloedfontein. En het sacrament van het avondmaal is zijn verbroken lichaam en zijn vergoten bloed. Dichterbij kan de Heer toch niet komen, nietwaar? Dat water wordt in onze voorhoofden vastgemaakt. En dat brood mogen we eten. Ik vind het altijd zo indrukwekkend als dat brood gebroken wordt voor onze ogen. En ons dan gezegd wordt, het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Wat kun je verlangen om aan zijn tafel te mogen zitten. Als hij ons door het geloof dierbaar is geworden, gemeente, dan weten we toch wat het is, mijn ziel verlangt naar u. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. O, die kracht van dat bloed, zijn bloed, is rein. Zijn persoon is rein, nooit geen zonde gehad en gedaan. En zijn evangelie is rein. Welzalig hij die naar zijn reine leer in hem hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vast erkennen tot hun Heer, welzalig zij die vast op hem betrouwen. En als de Heere, zo staat er hij dan, dat volk gereinigd heeft met rein water, dan gaat de Heere spreken over dat nieuwe hart dat hij gaat geven. Want bij iemand die gereinigd is door het reine water, hoort een nieuw hart en een nieuwe geest. Dat is bij de Heere onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En dat dus aan een volk dat alleen maar oog heeft gehad voor de afgoden. De Heere bestond niet voor hen. En toch, vanwege zijn grote naam aan dit volk verbonden, heeft hij dit volk teruggebracht om ze te reinigen. En om ze een nieuw hart te geven en een nieuwe geest in het binnenste van hen. Dat nieuwe hart krijgen ze dus niet omdat ze er zo lang om gevraagd hebben. Dat misverstand moeten we uit de weg ruimen. Ik hoor dat best wel in het pastoraat. Dominee, ik heb al zo lang om een nieuw hart gevraagd. En ik krijg het niet. En wat moet ik er nou nog meer voor doen? Ik ga altijd trouw naar de kerk. We lezen en bidden iedere dag. Ja, dominee, de mens kan toch zomaar niet pakken, hè? Ik moet u eerlijk zeggen, zo'n redenering slaat nergens op. De Heere zegt dat Hij ons eerst reinigt door zijn woord en geest. Jezus zegt het zo, gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dus om rein te worden is het nodig dat het woord dat nu gesproken wordt, ingang vindt in onze hart. Zo maakt de Heilige Geest ons rein. Door het geloof te schenken dat het woord van God waar is. Geloof waardig is. Letterlijk. Het is toch nogal wat dat God belooft. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En die belofte is betekend en verzegeld bij de heilige doop. Toen klonk het in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Doop ik u. Kunt u nog een heerlijker verklaring van God krijgen? De belofte. Dat Hij niet meer op ons toornen of schelden zal. De belofte. Dat Hij al mijn zonden achter zijn rug heeft geworpen. Dat is toch het hart van de prediking. Dat is toch het hart van het geloof. De vergeving van zonde, dat is een waar geloof, zegt zondag 7, dat weet en vertrouwt, dat ook mij, daar heb je weer dat persoonlijke, dat ook mij vergeving, gerechtigheid en zaligheid geschonken is. En dan wordt dat niet gezegd om de bestreden gelovigen, of de kleingelovigen, of de wankelende gelovigen, of de aangevochten gelovigen. Of dat klein gelovige de moed ontneemt. Het tegenovergesteld. Ons wordt de gerechtigheid van Christus gepreekt die redt van de dood. En daarom worden we gelokt. Worden we genodigd. Worden we geroepen. Worden we getrokken. Door de woorden die gesproken worden. Gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. O, waar dat toch doordringt, gemeente. Waar dat toch in geloof ontvangen wordt. En misschien zit u wel in uw kerkbankje en zegt, o Heer, ik geloof het, maar kom een ongelovig uit de hulp. Het is te groot voor. Ik kan het haast niet geloven. Mag ik u helpen? Weet u wat de Heere Jezus zegt? Wie oren heeft, die moet horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Dat is wat Jezus zegt. Is het genoeg? Is het genoeg? Moet er nou nog meer bij? Als dat u mag zeggen, nou heb ik het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden.
Hij is toch gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. O, zeg u maar, mijn zonde, mijn zonde, mijn zonde.
Kain zei dat zijn zonden te veel waren en dat ze vergeven werden. U weet hoe het met hem afgelopen is. Dat is een drogreden van Satan. Het is een miskenning van het offer van Christus. Dat is genoegzaam tot de verzoening van de zonde van de hele wereld. Wat denkt u daarvan? Daar is kracht. Kracht. Wonderbare kracht in het bloed van het lam. Of misschien voel je uw zonde helemaal niet. En denk u, ja, dat is nou precies de voorwaarde. Want anders dan mag ik niet gebruik maken van de diensten van de Heer Jezus. Is dit volk als een schuldverslagen volk uit de ballingschap gekomen? We hebben u getekend wat voor volk dit is. God had geen onrecht gedaan als hij ze in hun zonde om had laten komen, maar hij zegt, ik ga je terugbrengen. En ik ga je besprengen met rein water. En als ik dat gedaan heb, dan ga ik je een nieuw hart geven. En dan ga ik een nieuwe geest geven in het binnenste van je. En pas dan gaan ze ontdekken hoe verschrikkelijk ze het er hebben afgebracht. Dan staat er in vers 31. Dan zult ge gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En ge zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Dat is vrucht van genade. Er is toch geen voorwaarde om genade te ontvangen, want er zou genade geen genade zijn. Dit volk was een weerspannig huis. 9 keer komt het woord weerspannig huis in de profetie van Ezechiël voor. Dus tegenover u en mijn zonde, gemeente, staat de liefde Gods in Christus Jezus. Christus, toen wij nog vijanden waren, zegt Paulus. Goed onthouden. Toen wij nog vijanden waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Ja, maar ik heb geen geloof. Misschien zegt u het ook nog wel om daar iets mee te zijn. Dat tegenwoordig geloven ze het allemaal maar zo. Maar dan gelooft u het woord niet. Want het woord zegt dat het geloof niet uit u is. Efeze 2. Dat is een gave van God. Hij geeft het door zijn Heilige Geest. En hij geeft het aan mensen die dood zijn door de zonden en de misdaden. U heeft hij mede levend gemaakt. Daar gij dood waart door de zonden en de misdaden. Dat is wat anders. Dus we hebben geen antenne voor Gods genade. Die geeft hij. En die geeft hij zo. Onder de verkondiging van het evangelie. En zo wordt het af. Ontvankelijk. Wordt jij ontvankelijk gemaakt. Door woord en geest. Zonder dit woord dat als een licht schijnt in een duistere plaats. Is er zelfs geen kennis van duisternis gemeten. Maar gelukkig dat er staat, en we gaan er weer over horen binnenkort. Het volk dat in het licht wandelt, zal een groot licht zien. Nou, ieder kind zegt, dominee, nou zit je er volslagen naast. Nou, dat klopt ook. Het volk dat in duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien. Zo wordt des Heeren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. Als ik nou nog eerst iets zou moeten meebrengen of betekenen, gemeente, dan zou Jezus geen volkomen zaligmaker zijn. Nou, zo werkt de Heilige Geest nu door dit evangelie, het geloof. En dan zou ik zeggen, kom maar net als die verloren zoon, nietwaar, in je vuile lompen. Pas bij thuiskomst krijg je een bruiloftskleed en hij geeft het jezelf. Dat betekent dus dat we onszelf niet eerst hoeven op te poetsen. Nee, die verloren zoon, en vergeef mij de uitdrukking, die ruikt naar de zonde als de Vader hem kust. Ben je het ermee eens? Begrijp je het nou? Wij ruiken naar de zonde als God zijn liefde laat blijken. Niet willen dat we in onze zonde zouden sterven, maar dat we door zijn genade zouden leven, gereinigd door zijn bloed. En dan staat er zo mooi: ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in het binnenste van u, en ik zal het steden hart uit uw vlees wegnemen. Dus pas als we rein zijn omwille van het woord van Christus, dan schenkt God ons een nieuw hart. En daarom is het avondgebedje van alle kinderen, jullie zult allemaal bij bidden denken, Scherpenissen. Daarom is dat zo mooi: het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan, schoon mijn zonden vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. En wie nou rein mag zijn om Jezus wil, rein mag zijn om het woord dat tot u gesproken is, die krijgt een nieuw hart en die krijgt een nieuwe geest. Dan neemt God eerst dat stenen hart weg. Dat stenen hart, dat is dat hart wat niks van God moet hebben, dat zich tegen God keert, dat niet wil luisteren, dat onbevattelijk is. En soms zie je het onder de prediking al gebeuren, dat mensen gewoon zich stoten aan dat wat er verkondigd wordt, of totaal geen interesse tonen. Men is in diepe slaap verzonken. Men wordt pas wakker als het woord amen klinkt. Dat is een soort wekker. En dan zou je zeggen, ja, maar voor die mens is het niet. Nee, voor die mens is het juist. Ontwaakt gij die slaapt, en sta op uit de doon, en Christus zal over u lichten. Staat ook in Ezekiel 2, deze kinderen zijn hard van aangezicht en ze zijn stijf van hart. U moet niet denken dat de mensen vroeger beter waren als vandaag. Ongeloof, gemeente. Ongeloof. Alle zonden, zegt Kolbrugge, zijn poppenzonden in vergelijking met het ongeloof. En we begrijpen toch wel dat wie in ongeloof zich van de Heere afkeert, terwijl je toch vanmorgen ook allervriendelijkst genodigd en gelokt en geroepen bent, en je wil niet dat hij koning over je leven zal zijn, dat daar toch op een moment geen genade meer bij hem is. Nu is het een wel aangename tijd. De dag van de zaligheid. Daar moet je ook op letten, hoor. De dag van de zaligheid. Dat betekent dat God rekening houdt dat het nog maar 24 uur kan duren. Doen wij dat ook? Jezus die waarschuwt vanwege de onbekeerlijkheid van de Joden. En dan gebruikt hij een beeld uit een spelletje van kinderen dat in die dagen gespeeld werd. Ik vind het altijd een zeer ontroerend woord. En God geven dat het Als een licht in uw ziel mag gaan schijnen. Ik heb u op de fluit gespeeld. En gij hebt niet gedanst. Ik heb u klaagliederen gezongen. En gij hebt niet geweend. En nu. En nu. O Heer. Moeder kom ik, arm en naakt, tot die God die zalig maakt. God gedenkt is een toorn aan zijn ontferming niet waar. En denk nou niet dat dit volk inmiddels wat geschikter was geworden. Nee, hij heeft rein water op hen gesprengd en hij heeft het steenhart weggenomen en een vleeshart geschonken. Wat bedoelt hij met een vlees? Vlees, dat heeft een beetje een negatieve betekenis. En dat komt natuurlijk omdat Paulus over ons zondig vlees spreekt. Maar hier staat vlees gewoon voor het zwakke, sterfelijke lichaam. De Heer zal uit ons lichaam dat steenhart wegnemen, zal een vleeshart schenken. En dat is dat nieuwe hart dat afgestemd wordt op Gods wil en op Gods wet. Denk maar aan Saulus van Tarsus. Die krijgt onderweg naar Damascus. Krijgt hij een vlezen hart van God. Wat was hij toch een vijand van Christus. En dan gaat hij vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid, o God. O, dan schenkt hij een nieuwe geest, staat er in het volgende vers, in het binnenste van ons. En ik zal maken dat gij mijn inzettingen zult wandelen, mijn rechten zult bewaren en doen. Ja, de Heilige Geest alleen, gemeente, doet ons wandelen. In de vreze des Heer. En die is rein. En zo opent de fontein. Van heil dat nooit vergaat. Is mens dan meerder waard dan het fijnste goud op haar? Niets kan haar glans verdoven. Vraag nou maar eens een kind van God die iets van die genade kent. Zou je willen ruilen met welke miljonair in deze wereld dan ook? O nee. Hij is immers ons alles geworden. Mag hij nou ook u dierbaar zijn, jongens? Meisjes, vaders, moeders, opa's en oma's. Let toch op de kracht van het woord van Christus. U hebt wel eens van G.C. Ryle gehoord, hoop ik. Een Anglicaanse bisschop. Die zegt zo mooi, let er wel terdege op hoe de Heer spreekt over zijn woord. Als het grote instrument tot reiniging van zijn discipelen. Gods woord was het grote middel om zielen te bekeren en te heiligen. Nou, amen, zegt mijn ziel daarop. En ik zou tot slot nu willen zeggen. Wat heb je er nu nog op tegen om deze Heere te dienen? Heb je nou iets verkeerds over de Heere gehoord? Of heb je gezegd, oh wat een wonder toch dat te midden van zoveel vijandschap en goddeloosheid en afkerigheid van God dit woord klinkt. Dat hij ze terugbrengt, dat hij rein water op ze sprengt, dat hij ze een nieuw hart geeft, dat hij ze een nieuwe geest geeft in het binnenste van hen. Waar begint het nou mee? Waar begint nou bekering mee, gemeente? Nou, ik zal het maar heel eenvoudig zeggen. Dat begint nou met het buigen voor zijn woord. Zo begint het. Dan ga je door de knie, letterlijk. En zo begint God in je hart en in je leven te werken. Zo komen God en de zondaar bij elkaar. En je weet het, hè, als je knielt. Ik kan het zo niet laten zien natuurlijk, maar u weet het allemaal. Dan ga je door de knieën en je vouw je handen samen en je doet je ogen dicht. En daarmee beleid je je volkomen weerloosheid.
En tegelijkertijd ook je volkomen afhankelijkheid van hem. En dan zegt de Heer, ik zal rein water op je sprengen. De zondaar komt met zijn zonde tot de Heer. En de Heilige Geest komt met zijn belofte. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En wat een onbegrijpelijk woord is dat, als het gaat over wie wij zijn voor hem. En ja hoor, oh, zo is het mij ook vergaan, gemeente, zo is het mij ook vergaan. Dan dringt het door. Dan hoor je het. En dan wordt het woord dat gehoord wordt, ook gehoorzaamd. Je hart wordt in beweging gezet. Alle snaren van de ziel gaan trillen. En dan grijpen we naar het woord. En dan wordt het woord voor ons het brood van het leven. En dan wordt het mijn gebed. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Amen. Zingen wij samen op Psalm 119, vers 84. 119, vers 84. Laat ons danken en bidden. Heere, uw stem heeft geklonken. Door uw dienaar heen. Het al zo spreekt de Heer, ook Ezechiël. Door u geroepen mocht de stem van u zijn. Te midden van de ballingen die om hun zonden weggevoerd waren. Naar het verre Babel. Mocht de stem zijn. Tot al die afgoden dienaars die nog in Juda en Jeruzalem verbleven. En het zo erg hebben gemaakt dat ze 11 jaar later ook de weg naar Babel moesten gaan. O Heere, wat een beeld. En wie zijn wij? O, dan mogen we ook nu weer, na al die goede woorden van u, onze zonde belijden. Dat we dat woord misschien al zo lange tijd gehoord hebben en nog nooit hebben aangenomen voor wat het waarlijk is, het woord van God. En dan heeft het ook vanmorgen weer geklonken. Dat dat woord wordt gegeven om gehoord te worden. In geloof ontvangen. En dat het nu door datzelfde woord is dat het geloof wordt gewerkt. Dat het de geest van u is die het gebruikt om onze harten in te winnen voor u en voor uw dienst. En o Heere, dan hebt u ook vanmorgen weer mest om onze levensboom gelegd. Opdat er vruchten van geloof en bekering gezien zouden worden. Hoe meer, hoe liever. Zoals een landman uitkijkt naar het groeien van dat wat hij zaaide. Zo ziet u uit naar dat wat door uw woord is gezaaid in de harten van zondaar. Heere, laat de oogst voor u groot zijn. Is onze hartelijke wens en bede. O, dat ook degenen die aangevochten en bestreden worden door dit woord nabijgebracht zijn. Zich getrokken hebben geweten door de koorden van uw overweldigende zonde liefde. En al uw kinderen gesterkt. O rein, vanwege het woord. En dan een nieuw hart en een nieuwe geest. Opdat wij zouden begeren. In uw wegen te wandelen. Och, of hij uw geboden volbracht. Ach, Heer, het is zo eenvoudig en het is ook zo waar. Gena, o hoogste majesteit. Ge door het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid. Dan is alles ontdaan van onze wettische gesteldheid. En dan mogen we van genade leven. Blijft in mij, zegt u dan, Heere Jezus. Blijft in mij en ik in u. Zo brengt gij veel vrucht voort. Uit u geen vrucht, immers in de eeuwigheid, maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. O, wat een bevrijding betekent dat. Geen kramp meer, maar achter u aankomen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zal glijden. Wil mij verstruikelen bevrijden. En ga mij met uw heiligt voor. Heere, we mogen de hele gemeente aan u bevelen. Jong en oud, klein en groot. Ook wie die naar onze broeder die gij hier hebt gesteld. Zegen hem in zijn bediening. Zegen zijn gezin. Zegen allen die een taak hebben in het midden der gemeente. Op welke wijze dan ook. Wil zo ook uw koninkrijk hier uitbreiden naar uw belofte. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van. We moeten toch van u hebben, Heer, en van uw genade. En zo mogen we de kerk aan u bevelen. Ook de kerk waartoe wij behoren. O, wat een verdriet en wat een zorg. Ook als we weer zien wat er allemaal gepasseerd is.
gedurende de synode. O God, geef toch een wederkeer naar het woord, dat al zo spreekt de Heer, alleen zo. Wanneer u een kerk reinigt, wanneer u een kerk een nieuw hart geeft en een nieuwe geest, wanneer we waarlijk levende lidmaten mogen zijn van u. O ja, dan zal er een vragen zijn naar dat u wil geschieden. Zoals de Heer Jezus Christus dat zijn kerk heeft leren bidden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. We mogen de nood van kerk en wereld aan u bevelen. Een wereld waar uw voetstappen worden gehoord in het naderen tot het einde der tijden. Weer een vreselijke aardbeving waar meer dan 500 mensen in slechts enkele seconden tijd onder het puin bedolven werden en stierven op een meest smartelijke wijze. Heere, wil nog balsem gieten in zoveel geslagen wonden, want het is niet alleen daar, maar wereldwijd. Overstromingen, aardbevingen, orkaan. Wat is er al niet gaande? Oorlogen, aanslagen. Bange tijden. Maar alles. Al deze dingen. Moeten geschieden. In afwachting van uw komst. O Heere Jezus. Geef dat we bereid zullen zijn. Om u te ontmoeten. Dat wij olie mogen hebben. In onze lampen. En in onze vaten. Opdat wij. En misschien wel slapende nochtans. Bereid zullen zijn. Om de bruidegom te ontmoeten. Ziet de bruidegom komt. Gaat uit. Hem tegemoet. Heere, dank voor wat u gaf. Vergeef het tekort. Het zondige ook. En breng uw gemeente vanmiddag in getrouwheid samen. Opdat uw naam verheerlijkt wordt. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Onze slotzing is Psalm 86. En daarvan het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Het is het derde vers van Psalm 86.
Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. Heere, doe zijn aangezicht over u lichter en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.